Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat u Bert ook deze week hier heeft aangeraakt, Heer, om woorden te brengen deze morgen, die hij aan ons gaat vertellen. Heer, niet woorden van hemzelf, maar woorden van u. En Bert, wees zo gezegend en laat de Heilige Geest door jou werken om ons te bemoedigen en ook die woorden te geven die God je op je hart heeft gelegd. Wees zo gezegend in de naam van Jezus Christus. Amen.
Amen. Amen. Nou, fijn u hier allemaal te zien. En ja, Gert bad net zo voor me van ja, je bent als je mag spreken, dan ben je natuurlijk de weken en soms weken van tevoren bezig je aan het voorbereiden. En ja, soms heb je van die preken dat je denkt van nou, oké, dat He, dan gaat iets vormen in je gedachten en op papier denk je van oké, dat zit goed in elkaar. Heb ik vandaag niet. Dus dan ben ik eigenlijk al gewaarschuwd. Het is eigenlijk het gevoel dat ik er nog middenin zit. In die preek, in het onderwerp, in het worstelen daarmee. Maar ik wil het toch gewoon met u delen, omdat ik denk dat het goed is om dat te delen. En het is goed om in eerste plaats te weten dat Gods liefde oneindig is. En dat we door het offer van de Heer Jezus, dat we bij de Vader mogen horen. Dat we, zoals je net al zei, dat we God mogen knuffelen. Ik vond het wel mooi. Ik zag Patrick in het begin van de zang, die hier met zijn twee dochters zitten. En die zaten bijna ruzie te maken wie bij hem op schoot mocht en wie hem vast mocht pakken. En ik denk van ja, zo is het eigenlijk een mooi beeld van zoals de Vader ook is. Dat we eigenlijk met z'n allen bij hem op schoot willen, bij hem willen vastpakken, willen knuffelen en zo. En gelukkig is de Vader zo groot en oneindig en machtig dat er plaats is voor iedereen. En voor nog veel meer. Ik denk dat je dat in de eerste plaats moet vasthouden vanmorgen. Dat God van u houdt en dat Jezus niks liever wil dan zijn liefde in onze harten uitstorten. Maar ik heb ook gemerkt, en ik denk dat we dat allemaal merken, dat we ook een tegenstander hebben die constant bezig is om die liefde, dat wat God in ons leven doet, om dat dan maar beperkt te houden. Om dat vast te zorgen dat het niet iets uitwerkt. Als je een kind van de Vader bent, als je een kind van God bent, dan moet dat te zien zijn in je leven. En als dat niet te zien is, dan is er iets wat het tegenhoudt. En daar gaat het eigenlijk vanmorgen over. Van dat ik zo vaak ook bij mezelf merk dat dingen worden tegengehouden. En dat we daar waakzaam voor moeten zijn, dat we dat moeten zien. En ja, als we dat zien en waakzaam zijn, dan kunnen we er iets mee. En dat is net wat ik zeg van een beetje de worsteling. Dus verwacht niet een preek helemaal kant en klaar en met een prachtig begin en het eind. Maar ik neem u gewoon mee ik heb een heleboel Bijbelteksten. Om toch dingen duidelijk te maken. Ik wil beginnen te lezen in Matteüs 24. Gewoon vanaf vers 1. Dat is wel een soort inleiding. Daar ga ik het verder niet zo heel veel over hebben. Maar het is wel een inleiding op het geheel. 24 vers 1. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem. En ze vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen: hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van de wereld herkennen? Jezus antwoordde: pas op, dat niemand u misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen, oorlogsdreigingen. Laat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. Het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen en ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. En er zullen talrijke valse profeten komen, die zullen velen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de gehele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Even tot zover dit stukje. Nou, hier zou je al een hele preek over gaan houden, maar ik zei al, dit is eigenlijk een beetje de inleiding. We zien dat om ons heen. Oorlogen, dreigingen, hongersnoden, aardbevingen, ernstige ziekten, de wereld. Ja, het is zoveel ellendige dingen er gebeuren er. En dat Jezus zegt hier dat ook van, het is een teken van dat zijn komst nabij is, zijn wederkomst. Maar er staat ook bij dat heel veel mensen verleid worden, dat er zelfs mensen ten val komen. En dat gaat over christenen, dat gaat over ons. Het is niet vanzelfsprekend dat als je eenmaal gelooft dat je altijd blijft geloven. En dat is een beetje de strijd, hè, waar ik dan in zit. Van aan de ene kant heb je de genade, de liefde van God die zo oneindig is. Maar aan de andere kant weet je dat het niet allemaal vanzelfsprekend is. Ik ga even verder lezen vanaf vers 36. Het gaat nog een heel stuk daarvoor af, maar dat moet je zelf maar eens een keer thuis lezen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En zoals men niet wist dat de vloed zou komen totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. En dat trof me eigenlijk zo van in de voorbereiding, dat steeds eigenlijk door mijn gedachten kwam. Van zoals in de dagen van Noach, men was bezig met eten en drinken, trouwen en uithuwelijken. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ben ik niet gewoon bezig met eten en drinken, mijn dagelijks kostje, mijn werk. Vroeger las ik dit altijd van, ja, dat is voor de mensen in de wereld geschreven. He, wij christenen, wij zijn eigenlijk Noach. En de anderen, die zijn die mensen die eten en drinken en zich niet bezighouden. Maar de Heer bepaalde toch eigenlijk bij, van de Bijbel is eigenlijk voor de christenen geschreven. En dat wij ervoor waakzaam moeten zijn, dat wij ook niet zomaar bezig zijn met gewoon onze dagelijkse dingen. Dat gewoon eten en drinken en trouwen en uithuwelijken, doe je niet dagelijks natuurlijk. Dat doe je af en toe één keer in je leven als het als je het een beetje goed doet. Hè. Maar het gaat al gauw gebeuren. Hè. En daar zit er nog een stel die snel gaan trouwen. Maar Noach die kreeg van God een waarschuwing, want God had gezien dat de mensen waren bezig met allemaal alleen maar aan zichzelf te denken. En toen kreeg Noach van God de opdracht om die ark te bouwen. De ark van het verbond, een kist. Dus dat is eigenlijk de vertaling, een kist, daarom heet het ook een ark. Het was ook een heel, diegene die die ark nu hebben gezien in Rotterdam, ligt ook in Delft, die hebben nagebouwd. Het is ook een beetje, het is niet echt een ziet eruit als een schip, maar het is een kist. Later in het Nieuwe Testament wordt diezelfde vertaling ook gebruikt voor de ark van het verbond. De kist van het verbond die in het heilige der heiligen was, waar mensen God konden ontmoeten. Noach zag uit naar de ontmoeting van God. Noach was bezig daaraan te bouwen. Waar zijn wij mee bezig met bouwen? Er staat hier in vers 39, de mensen merkten het niet. En toen kwam de vloed en toen was het te laat. In een andere vertaling staat, de mensen maakten er geen deel van uit. Noach werkte aan een toekomst die op God gericht was. En die andere mensen die maakten daar geen deel van uit. Ik bedoel, ze merkten het best wel. Natuurlijk hebben ze Noach daar aan het werk gezien. Dus niet zo erg, zo'n klein bootje was het niet. En het was niet zo dat ze dat niet zagen. Natuurlijk zagen ze hem aan het werken. En ze hebben misschien wel gezegd van die man is gek. En ze hebben gezegd, wat ben je mee bezig? En hij heeft ze gewaarschuwd. Maar ze maakten er geen deel van uit. Dat is eigenlijk een veel betere vertaling dan ze merkten het niet. Ze geloofden niet dat die vloed zou komen. Ze geloofden niet dat er een andere toekomst was als je voor die ark van het verbond ging, voor die ark van Noach ging. En zo is het ook in deze tijd. We zien in het teken om ons heen, zien we dat de toekomst van Jezus, dus terugkomst, dat die nabij is. Maar waar zijn wij op gericht? Waar bouwen wij aan? Aan welke toekomst bouw je? Ben je bezig aan de toekomst van nu, van je dagelijks leven, van je carrière, of je toekomst van wat je allemaal wil bereiken? Of de toekomst van wat er met je kinderen gaat gebeuren? Of ben je gericht op de toekomst van God, het eeuwige leven? Eigenlijk wat toen Gert dat voorlas van Ton, die rouwkaart, dan denk ik van ja, zo moeten we eigenlijk allemaal gericht zijn op dat nieuwe leven. En ik merk bij mezelf, vooral dat je soms nog wel eens zo wordt gevangen door het leven van nu. Dan kom je natuurlijk met de vraag van wanneer ben je nou behouden? Wanneer word je nu gered? Nou, er staat in Johannes 3 vers 16 van al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft. God wil de wereld niet veroordelen. Dat is prachtig, dat is mooi. Door de kracht van God, door het offer van Jezus mogen we geloven. Maar als dat daarbij blijft, ben ik bang dat het toch niet voldoende is. En dat is een beetje die strijd waar ik dan in zit. Als we in Matthäus 25 lezen, een stukje verder als waar we net waren, vanaf vers 31 gaat ook over het koninkrijk van God. Er staat, wanneer de mensenzoon komt, vers 31, omstraald door luisteren en in gezelschap van alle engelen zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Wauw, geweldig. Daar zien we naar uit. Maar wat gebeurt er dan? Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen antwoorden. Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en opgenomen en u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij u gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat of zijn we naar u toegekomen? En de koning zal aan hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie van mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven me niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen me niet op. Ik was naakt en jullie kleedden me niet. Ik zat in de gevangenis en jullie bezochten me niet. En zij zullen ook antwoorden van, Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt, ziekte of in de gevangenis en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, hebben jullie ook niet voor mij gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardige daarentegen het eeuwige leven. Hier zien we dus nog iets heel anders. Dat ook wat je doet, heeft ook nog invloed op wat er precies met je gebeurt. En dat is waar ik mee begon. Van als ik denk, ik wil ook niet een wet gaan neerleggen of je moet dit of dat. Ik denk, ik ben eigenlijk van overtuigd, als de liefde van God in je is uitgestort, dat je vanzelf dat eigenlijk doet. Dan ga je omkijken naar degene die tekort komen. Dan kijk je om naar de zieken, dan kijk je om naar de armen. Dan heb je aandacht voor anderen. Dat is eigenlijk een logisch gevolg van de liefde van Jezus in je. Want wat in je is, komt eruit. Dus het is niet iets dat we nu gaan zeggen van, we moeten nou dit en dat. Want als het gaat moeten, als het een moeten is van buitenaf, werkt het niet. Dan wordt het een wet en we zijn niet onder de wet, we zijn onder de genade van de Heer Jezus. Maar als het de liefde van Jezus is die ons dringt, dan gaat het vanzelf gebeuren. Aan de andere kant is het dan zo, als het niet gebeurt, dan is er iets mis. Het is eigenlijk als een zit ik eigenlijk te denken zo van, het is eigenlijk als een kraan die je open doet. Even wachten dat er water uitkomt, maar dat komt er niet uit. Dan zit er ergens een verstopping. Dan zit er ergens iets knel. Dan moet er misschien gerepareerd worden. Als de liefde er niet uitkomt bij ons, dan moet er gerepareerd worden. Want de liefde is belangrijk. In de brief van Johannes, in 1 Johannes hoofdstuk 3, die wil ik met u lezen. Bijna achteraan in de Bijbel. De eerste brief van Johannes. Daar wordt het nog eens een keer extra duidelijk gemaakt. In Johannes 3 vanaf vers 11. Ook dit is weer de moeite waard om echt hem, ja, eigenlijk de hele brief van Johannes om niet te lezen. Die gaat over de liefde, maar vanwege de tijd en dat ik toch wil ik een paar dingen eruit halen. Vers 11. Bij mij staat er boven: heb elkaar lief. Dit is immers wat u vanaf het begin af hebt horen verkondigen, dat we elkaar moeten lief hebben. En niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is en zijn broer doodsloeg. Waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van de broer rechtvaardig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Wij weten, en ik hoop dat u dat allemaal weet, dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven. Waarom? Omdat we elkaar lief hebben. En waarom houden we van elkaar? Doordat de Heer Jezus in je is gekomen. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Dat is best wel zwart-wit, hè? Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. Dat staat er best wel heel zwart-wit. En u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen wij ook ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs wanneer ons hart ons dan aanklaagt, God is groter dan ons hart, hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden. En ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven. Het is duidelijk een gebod van God. We moeten elkaar lief hebben. En dat, het is net wat ik net al zei, dat gebeurt niet omdat ik hou niet van andere mensen omdat ik dat moet. Omdat de liefde van God in mij is en die komt eruit en daardoor ga je van anderen houden. Ik moest zo aan denken van pas geleden toen die ramp met dat vliegtuig is gebeurd in Oekraïne. En dan zijn die mensen, zoveel mensen zijn gedood zijn. En als je ziet hoe Nederland daar is mee is omgegaan op de televisie. En al die mensen die terug zijn gehaald. En al die rouwwagens over de snelweg. En dan is van wauw, wat zijn we bewogen als Nederlanders. Wat is dat toch geweldig. Er was iemand die zei ook al van ja, dat is heel vaak zo bij een ramp. Ja, er zijn zoveel doden en er waren ook 3 Nederlanders bij. Dat is dan veel erger als de rest. En nu waren er natuurlijk nog veel meer Nederlanders. En dan staan we met als land, als natie, staan we op de kop. En hoe komt het dan, heb ik me zitten af te vragen. Waarom? Ja, er zit natuurlijk een stuk sensatie bij. En er zit een stuk wat mensen zijn aangeraakt. Maar weet je dat op dit moment dat er duizenden broeders en zusters vervolgd worden, in de gevangenis zitten. Dat er honderden, duizenden mensen gedood worden omdat ze de Heer Jezus dienen. Raakt het u? Heeft het u geraakt? Ik las ergens, volgens mij, dus ik weet niet precies, ik durf niet helemaal zeker, dat er gemiddeld per dag 11 christenen worden gedood. Omdat ze in God geloven. Gemiddeld per dag. Ik heb op Facebook verschrikkelijke filmpjes voorbij zien komen. Wat mensen elkaar aandoen. Wat ze christenen aandoen. En ik heb er pijn van in mijn hart gehad. Ik heb het eigenlijk nog. En dan ga je je afvragen van waar gaan we met z'n allen naartoe? En hoe komt het dat hè, als het zo heel dichtbij is, als het op een Nederlander is, dat het hele land Nederland helemaal plat ligt van voor die 181. Heel erg. Maar daarna gaan we weer verder met eten en drinken, huwelijken, uithuwelijken en trouwen met ons dagelijks ding. En je wordt er eigenlijk een beetje, soms moet je oppassen dat je niet immuun wordt voor alles wat er om je heen gebeurt. Dat het je eigenlijk niet zoveel meer doet. En dat is het makkelijk van een tv. Op het moment dat je iets naast voorbij ziet komen, dan klik je even verder. Dan denk je van, dat wil ik liever niet kijken. Het is soms ook heel tegenstrijdig. Ik las dat pas ook iemand die had staat, ik weet nou, een programma van Hart van Nederland zitten kijken of zo. En er was net iets verteld over die mensen die daar op die berg zitten, die daar vervolgd worden, al die vluchtelingen. En hoe die zitten zonder eten en drinken en daar in nood zijn. En het volgende item was op een camping in Nederland waar mensen protesteerden omdat er niet genoeg voorzieningen waren en dat ze hun geld terug wilden. Dan denk je, wauw, wat een tegenstellingen. En wat voor wereldleven. En toen dacht ik ook van, ja, maar waar ben ik mee bezig? Waar zijn wij mee bezig? Ik wil graag gaan naar 2 Timotheus. Nee, ik ga eerst nog naar Romeinen 12. 2 Timotheus doen we zo meteen. Het gaat ook over de liefde. En gelukkig zien we in onze gemeente zien we dat echt heel veel. Dat mensen liefde laten zien voor elkaar. Maar ja, God heeft dat toch op mijn hart gelegd. Omdat het zo nog eens in ons midden neer te leggen. Nog extra. Romeinen 12, vers 9, wil ik beginnen. Laat uw liefde oprecht zijn, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen en vervloek niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, hier staat maar al wat. Als je dit zou moeten doen. Uit jezelf is dat onmogelijk hoor. Kun je heel erg je best. Er zijn misschien een paar mensen. Soms heb je wel van die mensen. Hè, die lijken wel uit zichzelf al helemaal goed. Dan staat er in de Bijbel dat niemand helemaal volledig goed is. Geen enkel mens. Dat iedereen het offer van de Heer Jezus nodig heeft. Maar uit jezelf kun je dat niet. Maar als je vol bent van de liefde van God. Als je gevuld bent met zijn kracht. En je gaat je daarop richten. Dan moet je ook je best voor doen. Dan gaat dat lukken. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En dat is eigenlijk wat ik zo zie, van het kwade, dat probeert ons overwinnen. In deze tijd heb je nog wel wat meer als anders. Als de herfst is, heb je dat nog wel meer. Als je dan buiten bent of zo. Ik had het zelfs van, de kliko deed ik open om er wat in te gooien. Ik denk, dat gaat moeilijk open. Want er was een spin, die had aan de binnenkant zijn web gemaakt. En die had gewoon een nacht tijd. Het ging moeilijker open. En ik zat net zo te denken, zo is met een heleboel dingen in je leven. De duivel is eigenlijk als die spin. Als je ergens mee bezig bent en je bent even niet, je let even niet op, dan maakt hij een web en dan denk je van, oh, ik word tegengehouden. En als je het niet op datzelfde moment doorheen breekt, als je er niet oppast, dan wordt dat web sterker en sterker en sterker en word je helemaal ingekapseld door de boze en ben je niet meer in staat om eruit te komen. Op het moment dat je merkt dat web er is, dan gelijk weg ermee, want je wil in vrijheid leven. Wat is er aan de hand in deze wereld? Wat doet de duivel? Dat zien we in 2 Timotheus. Daar wil ik dus nu naartoe. Ik had dan gewaarschuwd, ik ga heel veel lezen. Nou, het meeste hebben we nu gehad, dus. 2 Timotheus 3. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelf ingenomen en arrogant. Nou, daar zou bijna iedereen die kan er wel amen op zeggen. Hè? Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst, wreed. Ze zullen het goede haten, onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. En ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. In het begin toen ik dat las, denk ik van, oh, dat gaat over de mensen in de wereld. He? Als je zo, egoïstisch, geldzuchtig, zelf ingenomen, arrogant, ja, we kunnen allemaal wel een paar mensen opnoemen die daaraan die dingen voldoen. Maar er staat, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Het zijn mensen die hier zitten. En in andere kerken. Misschien ben je het zelf, of misschien ben ik het wel. Dat ik denk van, ik hou mijn vroomheid op. Maar besef ik de kracht ervan. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God, staat er. En eerlijk gezegd heb ik dat wel eens, dat ik meer bezig ben met genieten dan dat ik van God hou. Denk van, en als mensen dat zeggen, dan denk u misschien ook van, ja, nou, je mag toch wel genieten. En God wil toch dat je geniet? Je hebt soms ook, mensen die dat soort preken doen. Het welvaartsevangelie. God wil dat het goed gaat. En het welgevallige en het volkomen is voor de christenen. Amen. Natuurlijk is dat. Maar in de praktijk van alle dag zie ik dat het niet alleen maar genieten is. En dat er ook lijden bij zit. En ik denk dat dat gewoon bij deze wereld hoort. Omdat we in een verwoeste wereld leven. Dus in vers 4 stond het genot, zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. Sommige van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in de macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven, die allemaal willen leren, maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen. Daar vond ik ook zo'n tekst om eens goed over na te denken. Die allemaal willen leren, maar niet in staat zullen zijn om de waarheid te kennen. Dan noemen we het voorbeeld van Jannes en Jambres. Ik ken ze niet, maar die hebben zich tegen Mozes verzet. Zo verzetten deze dwaalleren zich tegen de waarheid. Het zijn mensen met een zieke geest en onbetrouwbaar geloof. Maar ze zullen niet veel bereiken, want iedereen zal hun dwaasheid snel doorzien. Zoals ook Jannes en Jambres gebeurde. Jij daarentegen, de brief wordt geschreven aan Timotheus, maar geldt ook voor u. Bent mij trouw gevolgd, zegt Paulus, in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding. En je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolging ondergaan die mij aan Antiochië, Iconium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan. De Heer heeft mij steeds weer gered. Allen die in vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Allen die in vroom en in eenheid met Jezus Christus willen leven, zullen worden vervolgd. Dus, wel een keuze. Wil je in eenheid met Jezus leven, dan zul je worden vervolgd. En ik zat te denken, die Timotheus, volgens mij is hij niet daar overal bij geweest, wat Paulus zei in Antiochië en Iconium, dat hij heeft gezegd van, je hebt dezelfde vervolging ondergaan. Maar als iemand die je aan het hart ligt leidt, dan leid je mee. Het hoeft nog niet eens te zijn dat je het lijfelijk ondervindt. Maar je leidt wel mee. En als er christenen in de wereld zijn die op dit moment in de gevangenis zitten, of nog erger, die worden gedood omdat ze Jezus dienen, dan moet dat je wat doen in je hart, dan leid je mee. Dat kan ook een vorm van vervolging zijn. Ik dacht van de week van, kan ik dit gevoel, gewoon een beetje nagevoel is dat, kan ik dat nou nooit meer kwijtraken? Toen dacht ik even later, nee, het zou eigenlijk een aanklacht zijn naar mijn broers en zussen als ik het zou kwijtraken. Als ik zou zeggen, ja, dat is jullie pakje aan. Laat mij maar lekker genieten. Ik wil gaan genieten, ik wil bezig zijn. Ik denk dat de bedoeling is, dat dat spreekt de Bijbel toch heel duidelijk over, dat we met elkaar daarin delen, dat we bidden voor onze broers en zussen. En dat we oppassen dat onze liefde, die God zo in ons heeft uitgestort, dat het eruit blijft komen. Ik ga tot slot naar Jesaja 58. Dan gaat het over vasten. Jesaja 58 vers 6. Soms is het goed om te vasten, maar wat houdt vasten nou precies in? Vasten houdt eigenlijk in dat je je eigen, dat je het eigen genieten even op een lager pitje zet als de andere dingen. Wat zegt God hier door je mond van Jesaja? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden en ieder juk breken? Is het niet, en hier heb je het weer, hè? Je brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen. Als je het zo doet, dan belooft God iets. Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen, je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van de middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Nou, dat willen we allemaal. Dat zijn geweldige beloftes. De Heer antwoordt als je roept. Nou, willen we dat niet allemaal? Natuurlijk merken we allemaal dat de Heer antwoordt als je roept. Maar heel vaak, tenminste, ik heb dat wel, merk ik ook geen antwoord. En dan roep ik wel en er komt geen antwoord. Maar hier zegt dan, zal de Heer je antwoorden als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Maar er gaat wel een voorwaarde aan vooraf en er staat daarboven. Is dit niet het vaste dat ik verkies, vers 6? Misdadige ketenen losmaken. En ik dacht ook altijd dat is de ketenen die bij anderen zijn. Hè? Dat je andere mensen, dat je bidt dat ze vrijkomen. Dat de banden van het juk ontbonden zijn. Maar je kunt ook lezen dat de ketenen die om je heen zijn. In het boek staat het wel heel mooi vertaald. Diezelfde vers. In het boek staat het als volgt. Nee, het soort vaste dat ik verlang is dat u uw band met de zonde verbreekt. Dat u zich bevrijdt van het kwaad. Dus dan gaat het naar jezelf toe. Toen ik dat zo las, dan denk ik van ja, zo is dat natuurlijk. We worden zo vaak, wat ik zei, van het web zo ingekapseld. De duivel probeert je in te kapselen. Hij probeert die band van de zonde om je heen te krijgen. Zodat die liefde die God in ons heeft uitgestort, dat er niet uitkomt. En elke keer probeert de duivel weer je in te kapselen. Je bezig te houden met gewoon eten en drinken. Je dagelijkse ding, dat je niet gericht bent. Dat je geen deel hebt aan de belofte. En daarom is het belangrijk dat we naar God toe gaan, dat we naar Jezus gaan en zeggen van ik verlang ernaar dat om de band die de zonde elke keer weer om me heen legt, die de duivel elke keer weer me weer probeert vast te doen in mijn eigen wereldje, dat ik hem losbreek. En dat ik elke keer weer mezelf bevrijd van het kwaad, zodat die liefde van God kan uitstromen, want dat is een gebod. Dus als je van nu merkt, als je zegt van die liefde heb ik niet meer, ik ben alleen maar bezig met mezelf. Want dat stond in Timotheus. Mensen zijn egoïstisch. In andere vertalingen. Ze hebben meer liefde voor zichzelf dan voor God. Als je dat merkt, dan ben je ingekapseld. Want ik ben ervan overtuigd, anders was je hier vanmorgen niet gekomen, dat je in je hart graag de Heer wil dienen. En dat je Jezus wil dienen. Maar soms merk ik, en dat merk, dat is wat die worsteling waar ik dan zelf ook in zat, wat ik zei. Dus daarom is het niet zo'n geweldige preek dat ik denk van nou, dat zit zus en zo in elkaar. Maar God verlangt ernaar dat we los zijn en dat die liefde eruit zal barsten naar alle kanten. Naar je broers en zussen in de gemeente, maar wereldwijd. Door de media zijn we in staat om wereldwijd te zien en wereldwijd mee te leiden en mee te strijden. En misschien dat het op een dag ook nog wel hier gaat gebeuren. Je moet je voorstellen dat er op een dag een teken op jouw deur wordt getekend. Laten we in dit geval het Ichters teken bijvoorbeeld doen, of een C van hij is christen. En als je dan 's morgens de deur open doet en je ziet het teken op je deur, dat je weet, wow. Nou, dat betekent het einde, ik moet wegwezen hier. Dus ik hier blijf wonen, dan word ik gedood. Of ik moet een ander geloof gaan aanhangen, ik moet ophouden met in Jezus geloven. En dan denk je misschien wel van, ik ga Tiel uit, of net waar je woont. Je pakt je spullen. Ja, wat moet je gauw pakken in een dag? Wat kun je meenemen? Je pakt de meeste dingen, je gaat Tiel uit. Op de grens van Tiel staan nog een paar mensen die zeggen, hey, alles in leven. En dan ga je weg, alles kwijt. Ik heb gelezen, de trouwringen moesten weer afgedaan van de vingers, alles van christenen, die wegvluchten uit Mosul. Alles was er kwijt. En dan voel ik me schuldig als ik dan hier in Nederland zit en me gewoon lekker zit te eten en te drinken. En natuurlijk, je kiest er niet voor waar je wel of niet woont. Maar ik mag wel op dat moment meevoelen. En dan mag ik wel bij mezelf denken van welke keuze zou ik maken? Of zou ik zeggen, oh, ja, als dat zoveel gaat kosten, mijn geloof, dan hou ik ermee op. Daar heb ik geen zin in. Als ik bedenk wat Jezus voor mij heeft gedaan, dan denk ik, wauw, ik wil ermee doorgaan. En ik hoop, als de ernstige moeilijkheden zijn, dat Jezus me kracht zal geven om door te gaan. En ik ben eigenlijk van overtuigd, als we dicht bij hem blijven, dat het zo is. Niet uit onszelf, niet omdat ik zo sterk ben, of omdat wij zo sterk zijn, maar door de Heer Jezus. Wanneer je vol bent van de liefde van Jezus, dan kun je niet anders. De wereld probeert ons in te pakken. En we moeten ons steeds weer losmaken. Er is een lied van een groep Trinity, is een gospelgroep, en die hebben een lied. Why are we so unbreakable? Why are you so unbreakable? Dat gaat ook over dat ze meeleven met mensen die in landen die soms als slaaf moeten werken en dan als het ware niet te breken lijken. En zij zeiden ook van een paar moment merk je dat je als westeling zo een beetje verhard wordt, dat het je niemand zo raakt. Dat je naar dingen ellende kunt kijken en dat je kunt denken van oké, hebben we nog wat lekkers bij de koffie zometeen? En in het lied zingen ze ook, but if my heart won't break, things won't change, no never. Maar als mijn hart niet wil breken, dan zullen de dingen niet veranderen, nee, nooit. Soms, misschien wel regelmatig is het nodig, dat je hart breekt. Dat je loskomt, zodat de liefde van Jezus in al zijn kracht kan werken. Dat is mijn verlangen. Amen.